Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 15 maart 2011. Welkom bij de 51ste Tech 45. Ik ben Maarten Hendricks en ons panel bestaat vandaag uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media, Cindy de Smet, lectormedia en PhD-student, Marco Frissen, IT-specialist en mede-auteur van de Bibble Survival Guide en Davy Buntings, tech-aficionado. Davy, je bent vorige week naar een Samsung-evenement geweest. Heb je daar interessante dingen gezien?
Ja, eigenlijk wel.
Vertel.
Ja, het is ons niet Apple waar we het over hebben, dus dat is voor de sommigen toch al heel goed. Ik mocht dus in Brussel naar een persvoorstelling gaan van Samsung, gezien dat Samsung een nieuwe persstrategie heeft. En ze gaan weer met de pers samen zitten en dingen kunnen testen. En dat is voor ons heel mooi. De luisteraars hebben daar heel weinig aan natuurlijk. Maar ze hadden Nick Baltazar, je kent die wel. Dat is die filmregisseur die bezig is met van alle groene acties. Hadden ze uitgenodigd om in het Engels nog wel de voorstelling te doen.
Want, serieus? Allee.
Ja, er waren dan van die Nederlandse bazen van Samsung. Die konden dan weinig Frans, hè. Dus dan was het maar in het Engels. En Nick Baltazar, die is heel creatief bezig. Die is dus een filmregisseur, maakt kortfilmpjes en van die dingen. En hij heeft heel vaak zijn computer nodig. En hij is een PC-mens. Al zijn vrienden die ook zo creatief bezig waren, zijn allemaal Mac-users. En hij vergelijkte ze zo'n beetje met insecten en zo. Nu, het was zo de bedoeling dat het een beetje met de haren getrokken was. Maar zijn Engels was niet goed genoeg om het duidelijk te laten overkomen. Maar dat terzijde was de rest toch allemaal mooi in orde. Ik zat daar met mijn iPad. Dat was misschien niet de beste keuze om mee daar naartoe te nemen, maar toch. Nu, ze hebben twee dingen voorgesteld. Dat zijn nieuwe notebooks. En dat is de 9-series, de 9-series. En die zijn eigenlijk gewoon een PC-variant van de MacBook Air. 16,3 mm dun, waarmee het de dunste PC ter wereld is. Nu, ik weet niet of dat de bewoording de dunste PC ter wereld wil zeggen dat ze nog altijd dikker zijn dan de MacBook Airs.
Oh ja, in theorie,
maar
ja.
Wat me wel opviel, was dat het design heel mooi was en recht. De MacBook Airs zijn zo'n beetje zo'n spievormige vorm, terwijl die Samsung notebook is heel plat. En heel licht, weegt eigenlijk evenveel als een iPad. En zo'n heel mooi zwart design, zo'n beetje afgesleten zwart, zo parketachtig. Met Samsung dan daar van achterop. Heel mooi, heel licht. Het komt met een ingebouwde SSD-drive, dus hetzelfde eigenlijk als de MacBook Air, maar de processor is wel beter. Er zit een Intel i5 in en er zou 4 GB RAM in komen te zitten. Dat draait allemaal 64-bit Windows 7. En de basismodellen zijn €850. En je kunt natuurlijk ook naar 13 inch gaan. En dan gaat de prijs ook naar gelang stijgen. Het chicste eraan vond ik dat ze zeiden dat alle dingen die in hun notebook zitten, dat ze die allemaal zelf maken. Het is zo'n beetje zo, ja. Hoe noemen ze dat? Bij zo.
Ze doen alles zelf. Dus alle componenten die erin zitten, zijn van Samsung.
Ja, zo precies, zo heel ambachtelijk nu. Dat wil nog altijd niet zeggen dat alles zo in één fabriek gemaakt wordt, natuurlijk. Hè. Maar zij noemen dat dan in-house gemaakt. En vooral van de batterij waren ze heel tevreden. Het zou 7 uur meegaan, die netbook, notebook, platte notebook. En die batterij is een heel speciale batterij. Ik ben nu even kwijt van welk ion dat ze gemaakt zijn. Maar ze kunnen die batterij dus elke vorm doen aannemen die ze willen. Die moet niet per se rechthoekig zijn. Waardoor dat als je een x-ray zou maken van de notebook, dan zou je zien dat die batterij overal waar maar ruimte was tussen gesmoesht is.
Chic.
En dat vond ik eigenlijk wel iets heel.
Dat is de eerste keer dat dat gebeurt? Of daar zeiden ze misschien niks van?
Ja, die batterijen bestaan denk ik wel al langer. Maar ik denk dat ze misschien nu pas echt met die vormfactor bezig geweest zijn.
7 uur batterijtijd. Marco, weet jij van buiten hoeveel de MacBook Air haalt? Op dat.
Nee. Volgens mij ook zoiets.
Ja, omdat Davy toch zei dat... Is het de bedoeling om het een MacBook Air concurrent te maken, Davy?
Denk het wel.
Ja, het werd ook echt zo
maar dan
opgezet.
De PC, want zo Nick Balthazar zei ook duidelijk van... Ik was al lang jaloers op mijn Mac-vrienden die in hun secte dan zo een mini-notebook hadden. En hij sleepte dan altijd zo een grote laptop mee en nu kan hem ook zo mijn... Ja.
5 uur.
Is dat een nieuwe notebook...
Ja, 5 uur batterijtijd is voor de MacBook Air, dus 2 uur langer voor de Samsung. Werd er iets gezegd van prijs?
€850 voor de basisversie. Dus dat is zo'n 11-inch scherm. Mm-hmm. Maar wel een Intel i5 en zo aan boord. Dan gaan ze ietsje verder naar zo'n 13-inch, maar over die prijs is niks gezegd.
Wat is zo de basisgrootte van die SSD-druis, wat erin zitten?
Dat weet ik niet. Ik weet dat ze iets gezegd hebben van 64 gig, maar... Mm-hmm. Daar ben ik niet heel zeker van.
De nu, Samsung, hoe heet die? De Samsung...
9 Series.
9 Series, oké. Okay. Ja, ga verder, Davy.
Ja, en dan heb je in heel veel bedrijven... moeten mensen een laptop van het werk hebben... en dan moeten ze die zo in een dock steken... als ze op een bureau komen. Of heel veel mensen hebben dat thuis. En aan dat dock hangt dan zo van alles. Een toetsenbord, een muis, een monitor... En nu heeft Samsung Dock 2.0 eigenlijk uitgevonden. En ze noemen dat de Central Station. Dat is eigenlijk gewoon een monitor op een voetje, zoals elke monitor. En in dat voetje steken een paar USB-aansluitingsjes voor een muis, een harde schijf, een toetsenbord. Of een Ethernet-aansluiting. Dus je kan dan het netwerk in het scherm steken. Allemaal heel plezant. Nu... Het gaat al van die schermen waar je zo USB-dingen kon insteken en dan met één kabeltje het verbinden met je computer, zo een soort hub. Maar nu hebben ze het dus gemaakt dat je die monitor kunt aansluiten op je computer via USB 3.0 en dan heb je maar één kabeltje nodig. Just zoals je vroeger maar gewoon in je dock moest klikken en dan was het in orde. Mm-hmm. Via die USB 3.0 kan dan ook die Ethernet-verbinding die met dat scherm eigenlijk in verbinding staat, wordt dan ook gedeeld met je laptop. En het kan zelfs wireless gaan, zodat je die USB 3.0-kabel niet nodig hebt. En dan gaat het via een USB 2.0 wireless dongle. Dus je hebt nog altijd wel een poort in je computer nodig om het wireless te doen gaan. Mm-hmm. Maar het zou wel op elke soort laptop zou het gaan. En ik zie dat wel bruikbaar in van die open workspaces of in bibliotheken, waar veel studenten komen, kunnen ze hun eigen laptop meebrengen, kabeltje in het steken en dan is het netwerk ook... beveiligd of zitten ze ineens zonder op wifi te moeten van de bibliotheek zitten ze dan met een kabel op.
Handig. Waar werd daar prijs van genoemd van zo'n ding?
Nee, daar heb ik geen prijs van gehoord.
Hebben ze nog iets voorgesteld buiten die twee dingen? Dacht er in uw blogpost nog iets onder tv's? Kan
ja, dat? We kwamen zo binnen en dan was er zo een plaats waar je zo koffie kon drinken en zo'n croissant kon eten en al. En daar stond een 3D-televisie met brilletjes en dan een natuurdocumentaire op. En ik ben altijd tegen 3D geweest, buiten dan voor die ene voetbalmatch die ik in 3D heb kunnen zien. En die natuurdocumentaire, dat was zo van de Grand Canyon en dat was ook puur gefilmd om van 3D gebruik te maken. Maar dat was nu eens echt iets waarvan ik had zo van... Ah wel ja, we kopen een 3D-televisie en als er dan zo'n iets speciaal voor 3D gemaakt is, dan gaan we dat opzetten. Dat is ook gelijk het goede servies... He, zo. Het is niet omdat je goed servies hebt liggen dat je daar altijd van moet eten. Maar voor die bepaalde gelegenheid kun je dan het brilletje bovenhalen en een keer 3D bekijken. En dat vond ik eigenlijk heel chic. En die tv die kon je dan bedienen met je Galaxy S of je Galaxy Tab. Als je dan, daar zat bijvoorbeeld zo internetcompatibiliteit in, kon je met YouTube verbinding maken. En als je dan met kasken moet je dan met je pijltjes zo'n toetsenbord onscreen doen. En dan kon je gewoon je Galaxy S of je Tab nemen en beginnen typen. En dan ging dat allemaal veel sneller, waarvan ik heel veel onder de indruk was.
In welke zin? Wat was er zo indrukwekkend aan? Dat het snel
was? Ja,
dat
zo samenwerkt. Zo. Dat is zo gelijk AirPlay bij Apple. Dat is ook zoiets zo van... Daar zit veel achter, maar dat lijkt zo vanzelf te gaan.
Ja.
En ze zeiden zelf ook van, we hebben eigenlijk een bepaald probleem van hoe kiezen de mensen uw producten en hoe kunnen we eigenlijk ons beter positioneren. En voor tv's hebben ze nog altijd eigenlijk een hele goede naam. En als je dan ziet van, ik heb bijvoorbeeld zo'n 3D-tv en Maarten heeft zo'n ene. En ik kom bij Maarten en Maarten heeft toevallig ook een Tab. en ik zie dat je dat gebruikt om 20 keer sneller met zijn tv te werken, ja, dan ga ik misschien volgende keer ook wel eens nadenken over zo'n tap.
Ja, ja, ja.
En zo, die tap werkt dan waarschijnlijk ook zo weer draadloos met zo misschien die central station. En ja, en zo rolt je eigenlijk in een merk, hè, zoals Apple dat ook doet. Hè. Mm-hmm.
Maar zeg eens terugkomen naar die laptop, want dat was het belangrijkste, denk ik. Hè. Daar ging het vooral over. Of vergis ik mij. Ja. Die 11-inch, is dat niet te klein? Ik heb ook met de MacBook Air een beetje gespeeld in de Switch
Outstander. Ze hadden alleen 13-inch bij. En die waren eigenlijk al heel veel afgesleten, want die waren al in alle buitenlanden ook bevingerd geweest door tech-journalisten en aangelanden. En ja.
Maar ik vind dat 11-inch vind ik toch wat te klein. Marco, is dat klein, 11-inch?
Ja, hangt eigenlijk vooral van de resolutie af, hoor. Als je een redelijke resolutie hebt, dan valt dat wel mee.
Goed. Nog iets om af te sluiten, Davy, over het Samsung-evenement?
Nee, ik vond het fijn dat ze zo heel open waren over enerzijds de problemen die ze hadden en anderzijds hoe zij denken dat ze het gaan oplossen. En dat ze eigenlijk ook dan de Benelux-afdeling eigenlijk gewoon toegaf van ja, we hebben eigenlijk weinig te zeggen buiten de marketing voor ons land.
Ja.
Dus zij krijgen ook maar gewoon die computer bij hun binnen en dan moeten ze dat maar zo goed mogelijk zien te verkopen.
Maar we gaan vaker uitgenodigd worden, hè? Dat was de bedoeling.
Ja, dus binnenkort gaan we ook met een hands-on review kunnen komen van die 9-series en van de nieuwe Galaxy Tab 10.1. Die gaan we ook krijgen voor test.
Leuk, leuk. Allee, kijk er uit.
En dan kan ik zo eventueel iemand anders wel...
Op je housewarming, hè, Davy?
Ja, op de housewarming.
De housewarming.
Dit is de Tech 45 podcast.
Goed, tweede onderwerp. Twitter die stak vorige week de spreekwoordelijke middenvinger op naar de ontwikkelaars van Twitter-clients. Wat hebben ze precies gedaan? Ga ik het weer aan Davy vragen. Leg eens heel kort uit wat Twitter heeft gedaan.
Ja, Twitter heeft dus een platform chief, die noemt Ryan Sarver. Die kent je misschien wel als Ad Ryan.
Nee, maar goed. Nu wel. Nee.
Ja, oké. Ja, die is eigenlijk wel heel interessant en heel slim. En je hebt heel veel van die third-party apps, dus zoals Echofon, Hootsuite, TweetDeck, Seismic, die eigenlijk tweaken, die gewoon de Twitter-app qua functionaliteit nadoen. Die dus misschien niet per se erop lijken, maar qua functionaliteit gewoon je timeline aanbieden. Mm. Je kunt dan retweeten.
Basis Twitter-functionaliteit, ja.
Dus die zo niks bijdragen aan de... of niet veel bijdragen aan het originele idee van Twitter, maar dus gewoon een extra... manier vinden om er binnen te geraken. Nu, enerzijds heeft Twitter zijn populariteit te danken aan dingen zoals TweetDeck, waardoor dat voor bedrijven heel makkelijk is om alles in de oog te houden. Maar anderzijds wil Twitter ook dat elke gebruiker een soort van zelfde ervaring heeft op Twitter. En vroeger was er geen Twitter-app, hè, maar nu heb je al de Twitter-app voor Android, voor iPhone, voor BlackBerry, voor Mac... ik weet niet of Windows 1 heeft.
Ja, Windows Phone 7 heeft ook in.
Ja, Windows Phone, maar dus de gewone Windows.
Ja, nee.
Maar dus ze hebben allemaal nagedacht over hoe dat die Twitter-apps zouden moeten zijn. En die zien er ook op elk platform eigenlijk redelijk anders uit. En nu zijn ze eigenlijk ertoe gekomen dat ze eigenlijk liever niet meer hebben dat iemand de gewone basis nadoet. Dus hij schreef van, developers ask us if they should build client apps that mimic or reproduce the mainstream Twitter consumer client experience. The answer is no.
Ja, dus als je plan hebt om een eigen Twitter client te maken die gewoon de Twitter ervaring nabootst, exact hetzelfde doet, dan mogen die plannen in de vuilbak gooien. Dan gaat je geen toegang meer krijgen tot de API. Dat lijkt me zoiets waar Stefan wel een mening over heeft.
Ja, mijn mening daarover is van... Allee, waar gaan ze uiteindelijk uit? Inderdaad, ze zijn grotendeels grootgebaard door third-party clients. En die dingen zijn er. Die kan je niet zomaar op 1, 2, 3 de wereld uit helpen. Dus ik vermoed dat gewoon zal blijven duren. De enige manier waarop dat ze dat misschien kunnen verplichten is inderdaad een en het ander doen via de Twitter API of zo. Dat ze daar een aantal beperkingen op leggen. Maar
dat gaan ze
dan,
doen, ja.
Ja, denk je dat er dan nog mensen zullen zijn die echt geneigd zullen zijn om Twitter te gaan gebruiken?
Nee.
Want enerzijds zijn ze wel van, je mag geen Twitter-client maken, maar anderzijds zijn ze wel van, maar als je een andere applicatie maakt die tweets post en zo, dan graag, kom maar.
Mm-hmm.
Ja. Ja, ik vind het ook iets heel raar, want ze hebben zo die zo de livestream, dus dat je tweets live binnenkomen, hebben ze zo wel uitgebracht samen met TweetDeck en Echofon. En nu gaan ze eigenlijk zo'n beetje tegen Echofon zeggen van, het is toch een beetje te veel, gelijk wat wij doen, hè, mannetjes.
Ja. Ja, TweetDeck bijvoorbeeld gaan ze niet kunnen afsluiten. Hè. Daarvoor zijn veel te veel gebruikers. Dan denk ik dat er heel veel mensen kwaad gaan zijn op Twitter. Maar nieuwe applicaties, gelijk bijvoorbeeld de mensen achter Pastebot, Tabbots, die zijn bezig aan Tweetbot. Daar zijn ze al, denk ik, bijna een jaar aan het werken. En die is sinds 8 maart, dus vlak voor de aankondiging van Twitter, is die in beta. Maar ik vrees daar een beetje voor. Hè. Gaan die nog toestemming krijgen om de API te blijven gebruiken? Ja, want dat is een gloednieuwe Twitter-applicatie. Hè.
Ja, maar als ze geen toestemming krijgen om die API te gebruiken, wat voor nut heeft het dan nog om naar Twitter te gaan?
Voor de gewone gebruiker kunnen via... Ja, dat is wat Twitter wil. Hè. Twitter wil dat de gewone gebruikers via de website gaan of via de applicaties die zij zelf maken. Hè. Zoals bijvoorbeeld Twitter voor iPhone.
Hè. Maar die zijn niet zo handig, hè?
Nee, ik vind dat ook niet. En naar mijn mening is het vooral dan omdat ze dan inderdaad via een dikbaar dat bovenaan dan een keer wat reclame kan in pompen en dat we verplicht zijn om die reclames te consumeren die zij ons doorsturen.
Ja,
volgens mij zit dat erachter. Mm-hmm. Niet het feit dat die third-party developers een eigen client maken, maar waar de tweets er dan iets anders uitzien. Maar gewoon het feit dat die third-party app developers dan eventueel rond hun reclame zouden kunnen werken of hun eigen reclame zouden kunnen gaan gebruiken. En volgens mij is dat net wat Twitter niet wil.
Ja, gelijk een applicatie, gelijk Twitterific bijvoorbeeld op de iPhone, die heeft reclame in de stream staan. Hè?
Mm-hmm.
En dat is reclame waar Twitter zelf niks aan heeft.
Nee.
Ja. Dus ik denk dat ze dat vooral er willen uithalen. En dat doen ze bijvoorbeeld via nu. De eerste stap is die vreselijke dikbar bovenaan. Want daar komen promoted tweets in, hè, waarvoor flink wat geld betaald wordt.
Ja.
Maar eigenlijk is het dan misschien een beetje een hopeloze poging om toch aan een businessmodel te geraken.
Ja, ja, dat denk ik ook.
Ja, ik denk dat ze stelkens al wel iets zullen moeten doen om revenue te genereren natuurlijk. Maar ja, of dat nu de juiste oplossing is, dat betwijfel ik een beetje.
Ja, nu in de begindagen van Twitter in 2007... Bleef men Twitter vooral gebruiken, net omdat er zoveel externe applicaties waren waarmee je kon twitteren zonder daarvoor de toen nog heel sobere website te moeten gebruiken. Hè? Want die website stelde op dat moment niks voor. Hè?
Nee.
En het aantal tweets van externe applicaties was op dat moment een stuk groter dan wat via de website kwam. En nu zie je heel vaak onderaan staan from the web, maar dat was in die tijd niet het geval. Hè? En het was op dat moment ook een voorbeeld voor heel wat andere bedrijven van wat dat sociale web moest zijn. Hè?
Maar ik denk misschien gewoon dat ze zo eigenlijk een toevloed krijgen van apps die echt gewoon geld proberen verdienen met het simpel en puur tonen van tweets.
Wat heel gemakkelijk is. Hè?
De Twitter-app is zo overal gratis op al die stores. Mm-hmm. Terwijl voor Echofon, ja, daar heb je dan ook een gratis versie van met reclame. Maar daar moet je dan voor betalen. En ik denk eigenlijk dat ze zo wat een bocht ertussenuit willen gooien.
Er wordt niks gezegd van bijvoorbeeld diensten als Twitpic, als Yfrog en Instagram.
Wordt of Cloud.
Ja, Twitpic en Yfrog niks, maar bijvoorbeeld Instagram en Foursquare wel bijvoorbeeld. Die twee dingen mogen blijven bestaan, want die voegen een waarde toe.
Totdat ze het zelf kunnen.
Totdat ze het zelf kunnen, vrees ik. Ja, op een bepaald moment gaat Twitter zeggen van kijk, je kunt uw foto's bij ons hosten.
Dat is ook omdat die applicaties echt bezoekers naar Twitter sturen. Hè?
Mm.
Als je nu zo'n een Instagram, zo'n foto post en zet dat op Twitter ook, ja. De kans is groot dat er mensen...
Maar Twitter wil het allemaal voor zichzelf houden. Hè? Ze willen dat zelf controleren. Hè?
Allee, ze willen geld verdienen natuurlijk. Hè?
Ik zou het gewoon veel slimmer vinden van zo al die apps gratis uit te brengen. Zorgen dat die apps goed zijn. Want heel veel mensen gebruiken, denk ik, de Twitter-app op de iPhone en op een Android-toestel. Ikzelf gebruik Echofon. Vroeger zag ik zo het nut niet in van die Twitter-app. Die vond ik voor mijn noden minder goed. En van dan gewoon zo dingen eens te testen. Maar ik vind het nog altijd... De user kan nog altijd beslissen van uw dikbar, ik moet die niet hebben. Ik ga naar Twitterific of ik ga naar Echofon. En
Ja, en dat gaat vreselijk gedaan zijn als ze blijven voortgaan met wat ze nu aan het doen zijn.
Maar als ze zo gaan doen van, ja, wij voegen die een digbar toe en we zien eigenlijk in die Apple iPhone store dat iedereen naar Echofon gaat, dus we gaan bij Echofon een API toedraaien. Ik denk dat ze dan een redelijke storm op hun dak krijgen.
Wat is nodig voor u om te zeggen van, kijk, nu is de maat vol, Twitter, bye bye, ik ga iets anders zoeken. Davy bijvoorbeeld.
Nou, ik heb dat nogal gezegd. Hè. Ik vind dat er zo een afscheiding moet zijn tussen Twitter, het platform, en Twitter, het bedrijf. En ik snap dat zo het bedrijf vooral geld wil verdienen. Want ja, dat kost geld. Maar dat Twitter, het platform, en zijn er de API, dat die dan gaan zeggen van hetgeen de diensten die je ons bedrijf aanbiedt, die krijgen... Ja, voorrang, of we kunnen API's afsluiten van mensen die in concurrentie gaan melden.
Of betalen voor de
API
bijvoorbeeld.
Dat vind ik ergens zo wat spijtig. Maar ja, Twitter is nooit open source geweest of zo. Hè. Het is altijd een bedrijf geweest.
Dat
je mag daar dan nog over zagen zoals je wilt. Maar ik zou er niet mee kunnen leven als ik zo niet kan kiezen welke app ik gebruik. Als ik per se die Twitter-app moet gebruiken. Maar langs de andere kant doe ik dat bij andere diensten sowieso al. Zoals Instagram, dat is ook hun app en geen een andere.
Ja.
En we
dat
zijn,
een,
gewoon,
een extreem
we zijn
geval,
het gewoon dat Twitter eigenlijk een API was.
Maar daardoor is Twitter ook groot geworden, denk ik. Hè?
Ja, juist omdat maar ja, dat misschien was. Kunnen ze het nu wel van... Oh, we gaan switchen. Want er was ook een blogpost van iemand die zei dat nerds, die eigenlijk Twitter groot gemaakt hebben, dat niet het... geprefereerde publiek is van Twitter. Hè. Het geprefereerde publiek van Twitter zijn zo de mensen die Kim Kardashian en Charlie Sheen ontzettend interessant vinden.
En op links klikken.
Ja, en niet de South by Southwest volgers of zo.
Marco, zit jij nog altijd een fan van Twitter?
Ja, nou... Ik vind de ontwikkelingen niet zo positief, maar ja... Vaak blijken dit soort dingen toch wel een beetje een storm in een glas water te zijn. Dus ik wil het eerst nog eens even afwachten. Maar ja, Twitter is leuk. Maar van de andere kant, ik vind het nog steeds geen noodzaak om het te hebben. Dus ja, als
maar
het mij te ver gaat, dan zeg ik gewoon bye-bye, zwaai-zwaai.
Hoe gaat je contact houden met mensen die je nu via Twitter kent? Want daar is Twitter heel goed in. Hè? Ik bedoel, Twitter is voor mij niet omdat het... Twitter is omdat die naam daaraan is, maar het is een manier om in contact te blijven met onder andere de mensen van de podcast hier. We kunnen dat ook via e-mail
maar
doen.
Die mensen die heb ik ook wel een e-mailadres.
Ja, maar het is toch anders.
Voor de
anders,
ik herken. En voor de rest...
Ik vind het toch ook anders.
Mag u zin zeggen,
Cory Doctorow heeft ooit gezegd, there's no going back to a lesser state of connectivity. Dus
dat is mooi gezegd, hè. Ja.
Je kunt niet meer teruggaan naar minder connectiviteit... En je hebt die mensen hun e-mailadres, maar zo de luxe van zo... Ik heb 5 minuten tijd, ik ga een keer zien wat op Twitter gezegd wordt.
Ik denk bijvoorbeeld
niet
Marco,
dat veel mensen daarvan af kunnen stappen.
Marco, bijvoorbeeld, je foto wat je daar straks plaatste, gaat een nieuw bouwpakketje. Ja, hoe gaat je mij dat laten... Gaat je dan een e-mail sturen naar mij van, kijk, ik heb een nieuw bouwpakketje?
Nee.
Ik denk wel maar... dat er een andere dienst in de plaats kan komen, hè.
Ja, maar die is er nog altijd niet, hè.
Er is ook nog een Facebook.
Ja.
Maar dat wil dus zeggen... Hetzelfde. Dat wil dus ook zeggen dat de tijd nog niet rijp is dat Twitter weggaat.
Nee, dat is ook. Absoluut niet. Want er moet iets anders zijn. Iets dat even goed is, even gemakkelijk om te gebruiken en net zo populair liefst.
En ik denk dat die... Dat toch de regels van het social web zijn dat... Je verandert van tool op het moment dat je social network van tool verandert.
Mm-hmm.
Ja.
En ik heb Facebook en Twitter. Als ik zou moeten kiezen of dat ik nu Facebook kwijt wil of Twitter, dan kies ik direct voor Facebook. Van mij mag dat morgen verdwijnen. Maar dan zou ik ook met de dingen zitten dat ik bijvoorbeeld met mijn familie geen contact meer heb. Dus uiteindelijk gaat het bij mij ook zo zijn. De mensen die ik wil bereiken, wel, ik zal waarschijnlijk de tool volgen waar zij naartoe gaan. Of omgekeerd, zij mij misschien. Maar ik weet niet of dat je dat zo kunt voorspellen. dat gaat mogelijk opkomen, weer alle geeks daar naartoe. En als alle geeks erin zitten, zal ik misschien Twitter niet meer nodig hebben. Maar het lijkt mij moeilijk om zoiets te voorspellen.
In de chatroom wordt gesproken over Google Circles. Wat is dat eigenlijk? Want dat heb ik eigenlijk niet gevolgd.
Is dat niet dat nieuw ding dat ze gelanceerd hebben?
Nee, dat ze zouden lanceren. Maar
ja,
ze hebben
zouden lanceren.
En wat zou dat, is daar iets van bekend? Wat zou dat gaan worden?
Geen idee, ik weet er ook de details niet van eigenlijk.
De volgende beta.
Het zou zo'n sharingdienst worden, waarin heel makkelijk links en zo gedeeld kunnen worden.
Ja, maar dan is het... Ja.
Ja, maar dus hun toevoeging aan het social network is het feit dat ze relevantie gaan leveren. Dus Maarten zal misschien link posten over onderwijs en dan iedereen van de podcast die Maarten volgt, die niet geïnteresseerd is in onderwijs, krijgt die ook niet meer te zien. Ja. En vandaar die circles. Dus je hebt zo'n circle vrienden van de technologie, een circle onderwijsmensen, en je kunt tot verschillende circles boren. En het zou je automatisch bij circles aansluiten naar dat je interesses flowen en al. Nu, het grappige is dat Google, zou het dan Google Circles noemen, eventueel. Maar Lycos, van heel vroeger, die had ook al Lycos Circles. En dat was eigenlijk een winkel waarin mensen heel makkelijk zo dingen konden sharen, zo dingen of discussies. En daar hing van alles aan. En eigenlijk was die Lycos Circles eigenlijk alles wat Twitter nu is. Maar, ja.
Het hangt natuurlijk af van die kritische massa. Hè. Als er volk op zit, dan is het succesvol. De massa heeft ook op een bepaald moment Google Buzz gezegd, dat is niks. En dan is het ook gedaan. Hè. Als iedereen zegt van Google Buzz trekt op niks en iedereen trekt weg, dan is het gedaan. Hè. Mag het zo goed zijn als
Twitter? Heeft Twitter gewoon de voorsprong op iedereen. En een beetje vergelijkbaar met Apple. En ik denk ook niet dat ze heel snel weg zullen gaan. Maar als zij een truc gaan uithalen door bijvoorbeeld het aantal API-calls voor een client in plaats van, wat is het nu, 60 keer per minuut terug te brengen naar, weet ik het, 1 keer per minuut of per 5 minuten of zo. Dan ga je dus echt de mensen beperken, ook in het ophalen van informatie. En ik weet niet of dat gewaardeerd gaat worden door ook het gewone volk.
Mm-hmm. Want alles wat ze tot nu toe, wat er in aan extra functionaliteit in Twitter zit, hebben ze te danken aan die API, hè, en aan de mensen die het gebruikten. Gelijk de mentions, ja. de DM's, het retweeten bijvoorbeeld. Het zat allemaal in 2006, 2007, zat dat niet in Twitter. Hè? Dat is allemaal uitgevonden door de gebruikers. Hè?
Maar ze moeten natuurlijk op een bepaald moment geld gaan verdienen, of het is ook gedaan. Hè?
Mm-hmm.
De manier waarop, ja, ik vraag mij af als ze er vandaag nog niet achter gekomen zijn, of dat ze er dan wel ooit gaan achterkomen.
Ja.
En dat ze daardoor hun gebruikers de boom in gaan jagen, dat lijkt me geen verstandige keuze, maar...
Ja, het is niet zozeer de gebruikers, hè, want volgens hun gebruikt 90% de website en de officiële clients. En dat zou dan maar 10% de dingen gebruiken zoals Davy Equifon.
Maar ik vraag me af waar dat ze die cijfers halen, want ik kan dat moeilijk geloven.
Ik ook.
Dat 90% van de tweets, dat die via de website gebeurt, dan kan ik hard...
Nee. Wat gebruikt jij bijvoorbeeld, Stefan?
Ik gebruik ook op mijn Mac de Tweety van vroeger, dus nu de Twitter-app voor Mac. Op mijn,
officieel?
Ja, op mijn iPad gebruik ik Coursera HD en op mijn iPhone gebruik ik Weet-app.
Ah, oké. Okay. Dus maar één officiële?
Ja, en ik gebruik nooit, maar dan ook quasi nooit, de website.
Ja, die is nogthans populairder geworden, hoor. Een heel stuk in vergelijking met vroeger. Maar goed, we zijn al een hele tijd bezig over Twitter. Ik stel voor dat we verder gaan met... We zitten aan 30 minuten aan kort nieuws. Is dat goed? Of nee, wacht, we hadden hier nog een aantal puntjes staan. Ik ga even naar boven rollen. IE9 werd uitgebracht. Wie had dat aangegeven?
Ik. Dat is allemaal van mij.
Vertel eens wat de IE9...
Ja, dat is Internet Explorer 9. Dat is uitgekomen.
Ah, voilà. We zijn ooit naar de voorstelling geweest, hè, Stefan en ik.
Ja.
En nu is hij er dus.
Ja.
Oké, voilà, goed. Het servicehoofd van Flickr trapt het af. Is dat belangrijk?
Ja, ik vond dat toch eigenlijk... deze week zijn er redelijk veel mensen het afgetrapt. Omdat ze niet meer echt content waren met hoe het eruit zag. Ja, en die van Flickr is weg. En ik vond dat toch redelijk groot nieuws, omdat heel veel mensen Flickr toch blijkbaar gebruiken.
Omdat het goed is, hè? Ik zou het jammer vinden, moest Flickr weggaan, hè?
Maar hij zegt zelf dat hij de toekomst van Flickr wel rooskleurig inziet, maar dat hij het eigenlijk niet meer...
Is het moe waarschijnlijk.
Ja, ik kan dat wel begrijpen. Ja.
We hebben nog twee puntjes, maar ik ga eerst... Want moet eens na zijn, want Stefan, die heeft niet vaak kort nieuws. Hè? Stefan, je hebt kort nieuws. Daar moeten we van profiteren. Ja, het staat hier.
Oh, kort nieuws.
Goh, ja, voorbereiding, hè. Voorbereiding. Oh ja, Xcode 4.
Ja, Xcode 4, ja. Dus deze week is het nieuwe development platform van Apple uitgekomen. Dus de Xcode van vroeger, de Xcode 3. Die wordt nu dus vervangen door de Xcode 4. En die, ja, ik had die al een tijdje op mijn computer staan en ik keek er echt wel naar uit, omdat het voor mij dan persoonlijk iets dichter aanleunt bij IDE's die ik al ken van op Windows-platform. Daar waar je vroeger Xcode 3... echt een aantal zaken in verschillende applicaties moest gaan doen. Mm-hmm. Dus de Xcode 4 nu één applicatie waarbinnen dat je alles gaat doen. En er zijn er een aantal voorstanders en tegenstanders van natuurlijk. Maar ik vind het een verbetering ten opzichte van de 3. Ik vind het gemakkelijker om mee
te werken. Wat is de verbetering? Wat is er nieuw? Wat is er zo nieuw aan die 4? Wat maakt...
Het is allemaal geïntegreerd in één applicatie, in één IDE. Dus vroeger had je zo een aparte applicatie nodig om je source code te gaan schrijven. En dan een aparte applicatie om bijvoorbeeld de visuele aspecten van je applicatie te gaan designen en zo. En dan moest je een koppeling maken tussen die twee applicaties en vele vijven en zessen. En nu zit dat eigenlijk allemaal binnen één applicatie, al die verschillende dingen.
Ja.
En voor mij is dat iets eenvoudiger om mijn weg daarin terug te vinden, omdat dat... beter overeenkomt met bijvoorbeeld een Visual Studio of een Delphi langs de Windows-kant.
En wat voor programma's maak je daarin, in die Xcode?
Dat zijn Mac-applicaties of iPhone- en iPad-applicaties.
Ja, okay. Ja. Je had nog iets.
Ja, ik had net opgemerkt dat naar aanleiding van de aardbeving in Japan en een Hansen toestand daar, dat een aantal fabrieken van Canon en Nikon, waar ze lenzen en camera's maken, dat die gesloten werden, dus... Misschien heeft dat ook wel een invloed op een aantal deliveries van lenzen en zo en van camera's.
Canon. Dat zal op veel, denk ik, een invloed hebben. Alleen weten we het nog niet.
Ik vrees het ook wel.
Auto-industrie bijvoorbeeld?
Ja. En wij hebben net een Honda gekocht. Dus
maar je hebt hem al, dus. Oh nee, je hebt hem nog niet.
Jawel.
Oké. Okay. Dus hij is er. Voilà.
Ja, die is er.
Op Twitter schreef iemand... Vrij snel na de aardbeving in Japan, dat betekent dat we langer moeten gaan wachten op de PlayStation 4.
Ja, dat was mijn...
Ja, je hebt dat nog geretweet, hè, Davy?
Ja.
Ondertussen hebben we door dat het toch iets serieuzer was dan...
Ja, maar Nintendo heeft ondertussen al aangekondigd dat de 3DS geen vertraging zal oplopen.
Is dat echt of zit je nu aan het verzinnen?
Nee, dat is echt waar.
Goh. Dat is echt een...
Dat is toch...
Een eerste wereldprobleem, hè? Ik bedoel, die mensen zitten daar in de grootste ellende en wij maken ons zorgen over onze Nintendo 3DS. Maar goed, Marco, kort nieuws.
Ja, we hebben het er al vaker over gehad. HP, die heeft met een WebOS vooral de Palms weer een nieuw leven ingeblazen. Ze hebben ook een tablet aangekondigd natuurlijk. En ze hebben recentelijk hebben ze ook gezegd van oké, okay, de eerste beta van WebOS voor PC's, want dat was ook nog genoemd tegelijk met die tablet, die komt eind dit jaar uit. Het zal niet echt een besturingssysteem zijn die meteen 100% zal werken. Wat, ja, het is een beta, hè? Niet zo vreemd. Maar ze willen hem in eerste instantie in een browser draaien. Ja, wat ze daarmee precies bedoelen, weet ik niet. Het lijkt erop dat het een soort webapp gaat worden. Maar ze zijn in ieder geval van plan, omdat ik denk vanaf volgend jaar parallel met Windows te installeren op computers wat ze wat ze uitleveren. Ze hebben nu al op bijvoorbeeld de netbooks, hebben ze een of andere HP Experience OS. Mm-hmm. Het is geen echte OS, maar het is meer een laag over Windows heen. Waarin je kan opstarten. En dat is dan eigenlijk een beperkte view van je desktop. En daar staat alleen maar internet, muziek, filmpjes en dat soort dingen zie je dan. Dus je krijgt al die andere dingen, zie je niet. Ik denk dat ze dat gewoon een stap verder gaan doen met WebOS. Dat ze echt een onafhankelijk OS gaan implementeren. Maar in hoeverre ze dat echt gaan uitwerken en hoeverre dat compatible gaat worden met de andere WebOS devices, ja, dat weet ik niet.
Het gaat alleen maar draaien op HP-toestellen.
Ja.
Dus op mijn XP-machine die ik hier heb staan, op mijn grijze bak, zonder merk, ga ik geen WebOS kunnen draaien.
Nou ja, dat is hetzelfde als met OS X. Hè. Dat kun je officieel ook alleen maar op Macs draaien. Mm-hmm. Maar er zijn altijd wel trucjes om die dingen op een gewone PC te krijgen. En dat zal met WebOS niet anders zijn.
In juni zou de HP Touchpad
uitkomen. Ik vind dat wel een goed idee.
Wat vind je een goed idee, Davy?
Zo die WebOS meeleveren.
Ja.
Dan kun je zo... ik weet niet of dat de bedoeling is, maar ik denk dat ze daar dan ergens toch ook zo'n een app-builder zoals voor Android en zo bestaat, zouden kunnen meeleveren, zodat ja, iedereen zo'n beetje kan beginnen spelen en proberen te developen. En ja, misschien dat ze dan zoiets hebben van... studenten
mooi,
kunnen...
Ja.
Kunnen bijvoorbeeld voor informatica in school of zo een programma proberen maken in die WebOS als dat een of op een of andere makkelijkere manier zou gaan. En ja, ik zie dat eigenlijk wel.
Om ons te laten kennismaken met WebOS bedoelt je?
Ja, en om zo, ja, het draait allemaal rond developers. Hè. Dus daarom dat Windows Phone 7 zo niet echt van de grond geraakt, omdat ja, die hebben zo niks specialig.
Ik zie hier ook in het artikel dat Marco aangaf dat de HP Touchpad uitkomt vanaf juni. Zou $499 kosten voor de 16 gigabyte versie en voor de 32 gigabyte versie $599. De prijzen van de 3G versies is nog niks bekend. Duur wel, hè? Ik dacht dat je €599 betaalde voor het basismodel met 3G van de iPad, hè?
€499. Een basis met 3G.
Met 3G, €599.
Ja, €599. En
dus,
hoeveel was de...
De 32 gigabyte wifi kost $599.
Ah, dat is 32 gigabyte, hè?
Ja, het is meer. Ik weet het wel. Het is iets meer.
Dus dan die van de iPad kost dan €699.
Ja, oké. Ja, het gaat ongeveer hetzelfde zijn. Dat komt waarschijnlijk omdat ik niet echt kijk naar die grootte van die drives die erin zit. Maar
ja, vooral... dat is zoiets wat John Syracuse zo deze week op zijn podcast zei. Als je zo kijkt dat Apple een verschil van €100 vraagt voor een 16 gig en een 32 gig. En als je dan gaat kijken hoeveel het verschil is tussen een USB-stick van 16 gig en 32 gig, dan klopt daar toch ergens iets
ja,
niet.
Nee. Dat is waar. Ah, wel, maar dat is iets waar ik dus nooit op let, hè, op dat soort dingen. Ik ga altijd voor de lichtste versie, want mijn iPhone heeft 8 gigabyte. En daar zit ja, hopen al 1 gigabyte op. Ik heb daar altijd meer dan voldoende op. Dus,
ja, ik heb nu een 16 gig iPad besteld. Maar ik heb nu eigenlijk toch spijt dat ik misschien niet voor de 32 gegaan was, want dan had ik al mijn muziek erop kunnen zetten.
Is dat bij u vol, Marco?
Die homesharing en zo.
Mijn iPad, ja. Die staat 3/4 vol. En mijn iPhone, moet ik even kijken, maar die staat ook behoorlijk vol. Even kijken.
Je hebt een 64 gig iPad, hè?
Goh.
Ik heb een 64 gig iPad, ja.
Is het films of wat staat erop? Dat zo...
Boeken, films, foto's. Ik zal eens even kijken. Ik heb op mijn iPhone, dat is een 32 gig... Heb ik nog 9,5 gig over?
Van de 32.
Van de 32.
Mm-hmm.
En op mijn iPad, even kijken, info. Daar heb ik van de 64 nog 17 over.
En Stefan, heb jij dat vol?
Ja, ik kan het voorlopig niet zeggen, want ze liggen beiden beneden. Dus,
oh, oké. Okay. Maar je hebt geen
181 video's. Ja, dat schiet wel op natuurlijk.
Ja. Maar ik weet dat ik op mijn iPad, die ook naar 64 gig is, dat toch wel redelijk vol begint te lopen, hoor. Inderdaad, met allerhande boeken, heel veel foto's, want daar gebruik ik hem heel veel voor. En dan ook wat video en wat podcasts en wat muziek en zo.
Ja, ik krijg het niet vol. Maar ik heb het ook ingesteld, op het moment dat ik een film bekeken heb, gaat die automatisch van de iPad af.
Ja, dat heb ik nu ook gedaan voor mijn iPhone, omdat gewoonweg mijn iTunes Music Library kon er niet op.
Ja, Topanga in de chatroom zegt, op mijn iPad staat gemiddeld 34 gigabyte muziek en films. Ja.
Heb je een nieuwe iPad, Maarten?
Nog niks. Ah. Maar
ik dacht hij zei mijn iPad.
Nee.
iPod.
Ja. Mijn iPhone.
Ah, iPhone, ja.
Kapotte iPhone. Die met haken en ogen aan elkaar hangt. Letterlijk. Symbian 3, Marco, staat hier in Wave.
Ja. Wij dachten allemaal dat Symbian dood zou zijn. Althans, ik dacht dat. Maar Nokia heeft toch gezegd van nee. Wij gaan Symbian nog steeds doorontwikkelen. En rond de herfst zal er een hele grote update komen. Symbian 3, maar dan Symbian tot de macht 3 eigenlijk. Want er staat een hoedje tussen. Mm-hmm. De UI zou drastisch aangepast worden. En Memo, die Linux variant, die gaat tegelijkertijd ook geüpdate worden.
Maar voor wacht even, wat ben ik even in de war.
Een 8 en zo hebben.
Wat is het? De band tussen, komt een... Wacht even, Marco. De verband tussen Memo en Symbian, want die is me niet heel duidelijk. Wat is daar het...
Daar is geen verband tussen.
Ah, oké. Okay. Dus je hebt Symbian en je hebt Memo.
Ja.
Ah, oké, okay, goed. Ja, nu ben ik mee.
Allebei zijn ze in beheer van Nokia, zeg maar.
Ah. Alleen maar het, Symbian 3 bestaat toch al langer? Dat bestaat toch al van vorig jaar?
Symbian tot de macht 3.
Die Nokia N80 draait op zo'n Symbian to the third.
Nee, volgens mij niet.
Ja, volgens mij wel.
Allee, opzoeken. Ga verder, Marco. We zoeken ondertussen, zoeken we het op.
Maar goed, die Symbian 3, die wordt in ieder geval flink geüpdate. Dus of dat nu al bestaat of niet, dat laat ik even buiten beschouwing. Even kijken. Ja, inderdaad. Die N8 die heeft, en de E7.
Ah, ja.
Die
draaien op dus de, het gaat over een grote Symbian UI-update
op Symbian 3. Symbian. Ja.
Ja. Okay,
en er zou ook functionaliteit weer veranderd worden. En de mensen krijgen het geleverd via een OTA. Ofwel, we gaan straks een heleboel mensen in paniek zien rondlopen dat het weer niet werkt, waarschijnlijk.
Dus Nokia gaat inzetten op Windows Phone 7 en toch nog ook op Symbian.
Toch nog op Symbian, ja.
Nou.
Ze zijn een beetje besluiteloos, lijkt het wel.
Ja, of ze willen zekerheid, hè. Het moest maar
zoals
eens mislukken.
Zoals Microsoft.
Ja, het lijkt wel.
Ja.
Ze zijn een goed team, die twee.
Maarten.
Davy, had jij nog iets kort nieuws?
Ik wou zo u inleiden met zoals Microsoft.
Ah, oké, sorry. Ja, dank u, Davy. Ik ga even kijken wat ik had als kort nieuws. De Zoom. Dat het kort nieuws dat Marco van mij wou afpikken. Microsoft antwoord op de iPod, die is niet meer. Tenminste, er worden geen nieuwe versies van de Zoom meer gemaakt. De software gaat wel verder geïntegreerd worden in Windows Phone 7. De laatste versie van de Zoom was de Zoom HD uit 2009. Daarna is nog een update gekomen met een iets grotere capaciteit. Maar nu heeft men definitief de stekker eruit getrokken. De huidige versies gaan wel nog gemaakt worden, maar er komen geen nieuwe meer.
Oh, mooi.
Ik denk dat niemand daar echt rouwig om is. Ofwel, Cindy?
Ik ken wel een paar mensen die zo'n toestelletje ooit gekocht hebben. Ja.
Geïmporteerd dan?
Ja. En die waren daar nogal woehoehoe over.
Serieus?
Ja, toch wel. Maar alleen of dat ze er vandaag nog mee werken, weet ik niet, maar... Dat was zo toch echt wel een toestel waar ik toen moest naar kijken. Ja.
Het is nooit in Europa geweest, hè, Marco? Marco? Marco is weg. Oh.
Hallo?
Zoen.
Nee, want het is nooit in Europa geweest, nee.
Nee.
Behalve de grijze import, inderdaad.
Ja. Goed, ik heb hier nog één kort nieuwsje. De eenhoorn onder de iPhones, de witte iPhone 4, die zou er aankomen deze lente. Dat schrijft Phil Schiller, de Senior Vice President of Worldwide Marketing van Apple. Dat schreef ze op Twitter de voorbije, denk ik, gisteren of eergisteren. En hij schreef, the white iPhone will be available this spring and it is a beauty. Zijn we daar nog op aan het wachten, de witte iPhone? Blijkbaar
dat
zijn
niet
we...
echt.
Nee. Nee. Een witte hoesteronde is ook goed.
iPad vind ik ook.
Ja.
Is de witte verf op?
Nee, het had iets te maken met, ik denk, onder andere de camera. Dat er licht...
Van de flexen,
of zoiets.
Vlekken, ja.
Ja.
En wat heeft dat met de witte te maken?
Omdat je dat meer ziet. Hè.
Meer licht door.
Zo.
Bij de zwarte wordt dat zo wat gecamoufleerd door het kleur zwart, maar bij de witte zag je zo de flits, het licht van het flits intern in je toestel beter door de witte. Okay.
Ja.
Maar eigenlijk is het wel bij alle twee het geval.
Ja, ik voel het van wel, zeker.
Ja, en nu, aangezien ze een witte iPad hebben, zal de witte iPhone ook wel haalbaar zijn. Heb je trouwens een witte of een zwarte besteld, Davy, van de iPad?
Een zwarte, hè.
Een zwarte, ja.
Ik snap dat wit niet.
Hoe, je snapt dat
zeker
wit
zeker als
niet.
Je hem dan buiten gebruikt, dan lijkt me dat wit zo te veel licht geven rond u.
Goed, we hebben nog plaats voor één kort nieuwsje van Davy.
Oei.
Ja, als je dan nog
in Amerika zijn ze bezig om mensen die start-ups doen, en want we leven in de nieuwe bubble. We moeten dat allemaal toegeven. En start-ups zijn de nieuwe dotcom-bedrijven. En ze zijn bezig met de nieuwe actie Startup Visa. Dat wil niet zeggen dat start-ups een creditcard krijgen, maar dat ze wel in Amerika zouden kunnen gaan wonen. Het is eigenlijk allemaal begonnen met die Russische kerel van Chatroulette die in Amerika wil komen werken. Hij was wel maar 14 jaar oud, maar die toch naar Amerika wil komen, maar wat eigenlijk niet ging, want die kreeg geen visum. Dus nu gaan ze in het Congress in Amerika beginnen met zo te lobbyen om die start-up mensen toch een voorrang te geven op de anderen.
Stefan,
de Mexicanen. En dan...
Ja, ik denk ook dat dat heel slim is. Stefan, gewoon een start-up beginnen.
Anders gaan ze naar China, hè.
Ja. Ja, Stefan, gewoon een start-up beginnen, hè, de voorbije week.
Ja.
Heb je plannen in die richting? Nee, gewoon.
Wat bief?
Heb je plannen? Dus is het voor die iPhone-app?
Ja.
Goh, man, zo benieuwd naar, hè.
Ze zult nogal raar kijken, denk ik.
Davy, had je nog iets?
Nee.
Goed, we zitten aan 47 minuten. We gaan beginnen aan de tips.
Dit is de Tech 45 podcast.
En ik ga Cindy laten... Oh nee, had je een tip, Cindy? Nee, hè?
Ja, ik heb...
Oh, jawel. Oeh, er staan er drie zelfs.
Ja.
Had je hulp gevraagd naar de chatroom?
Ja, hulp in de chatroom.
Dat is foefelen, hè? Dat weet je.
Ja, dat is waar, maar goed.
Maar laat u gaan.
Ja, kijk, ik ga ze alvast in de chat zetten. Ik heb er drie... gekregen en de eerste die ik ga vermelden is connecthacks.net en dat was een tip van Dampy, als ik het goed uitspreek. Ik heb er eens op gekeken, dat is een heel leuke website die allemaal hacks verzamelt die met Kinect zijn uitgevoerd. Waaronder bijvoorbeeld het aansturen van een stofzuiger op een draadloze manier en dergelijke meer. Daar staan heel leuke voorbeeldjes op. En dat is eigenlijk het type site en het type technologie waarvan dat je, denk ik, ook echt mag hopen dat de gebruikers ermee aan de gang gaan. Want ik geloof ook echt dat die er leukere dingen mee gaan doen dan de fabrikanten zelf.
Wat was de URL daarvan?
Connecthacks.net.
Connecthacks.net. En het mag van Microsoft, hè? Ze hebben gezegd.
Ja, lijkt mij ook slim.
Ja, ik denk als het ook.
Ja, zolang je aan de hardware niks doet, mag van hun alles. Mm.
Ja, ik denk dat het heel slim is, want de gebruikers gaan daar mogelijk, als je ziet wat dat er al op staat, gaan daar mogelijk leuke dingen mee doen die Microsoft dan fijntjes kan
overnemen. Ik ben aan het kijken naar die eerste Kinect helmet voor de visually impaired. Ik bedoel, dat is wel een vrij belachelijk zicht, hoor.
Goh, maar dat gaan alle helmets zijn, hè?
Ja, maar een helm en daar nog een Kinect bovenop. Wat zeg je, Davy?
Het is geweldige reclame. Het is eigenlijk wat Apple tuurlijk gedaan heeft met een App Store. Hè. Zo laat andere mensen ook maar eens iets maken voor uw spellement.
Maar het is uitzonderlijk, hè? Want Sony bijvoorbeeld mag het niet, hè?
Nee, ja, Sony, maar die zijn altijd zo geweest. Hè. Maar je moet zo een keer ja, ik heb die site volg ik al een tijdje langer en er is zo een filmpje met een Half-Life 2 engine. En dan staat er een man dus voor het scherm en die kan dan zo rondgooien met van alles en zo schoppen. Maar die heeft dus niks rond hem staan, maar dan staat hij zo gezegd achter een muur van dozen. En dan gaan die dozen zo heel fotorealistisch of heel fysisch realistisch bewegen en zo. En ik moet nu bijvoorbeeld morgen het atoommodel uitleggen en dan zou dat wel chic zijn om daar zo mee te spelen zo op het scherm.
Ja, dat is waar. Kunnen we die eigenlijk die hacks proberen? Ik zie hier een downloadspagina staan.
Geen enkel idee, want ik neem aan dat je dan toch ook... dat je dan eerst ook over het materiaal moet
beschikken. Ja, als je de Kinect hebt.
Goh, als je dan ook gelijk met die stofzuiger bijvoorbeeld, moet je dan ook over zo'n robot beschikken. Dus waar. Dat is al toch al een beetje een en
ja,
ander.
Je kunt zo'n een open capture tool voor Windows en zo kunt je downloaden.
OpenAI.
Maar ik heb nog niet... Ja, op mijn Mac gaat het sowieso denk ik nooit werken, want dan gaat het ontploffen, maar...
Oh, Stefest zit niet in de chatroom, anders konden we vragen aan Stefest. Allee man, maakt daar iets mee? Helaas. Ja. Cindy, had jij nog iets?
Ja, ik heb er nog twee, hè, ja. Ringlord, die kwam met Genter, of Ganter, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, in elk geval Ganter. En dat is een gratis web-based projectmanagement tool. Ze zeggen er zelf bij, je kan het zien als een web-based Microsoft project.
Ganter met dubbele T.
Ja, het ziet er interessant uit, maar ik ben niet thuis in die software. Wat handig is om een tip te geven natuurlijk. En dan als laatste van Topanga, die is wild enthousiast van Wunderlist. Mm-hmm. En dat is een to-do-lijstje. Blijkbaar niet zomaar een to-do-lijst, maar eentje dat u ook toelaat om heel makkelijk te sharen met anderen. Wat ik ook al interessant vind, is dat het zowel op de iPhone, de iPad, Android, Windows als Mac OS X draait.
Quasi dus, alles.
Ja, vind ik heel mooi.
Ik heb het ook geprobeerd. En het mist zo het meest essentiële van een to-do-lijst, volgens mij.
En dat is?
Zo startdatums instellen.
Startdatums?
Ja, dus de essentie van een to-do-lijst is de startdatum van uw taak.
Als je zin geeft?
Ja, dus... Nee, want dat kan zijn dat je sommige dingen pas in het weekend gaat kunnen doen, hè.
Dan
en waarom moet je die dan nu op je... Nee. Nee, want alleen op je to-do-lijst zouden alleen maar dingen te zien mogen zijn die je op dat moment kunt doen, hè.
Ja, dat is toch een einddatum erin? Ik zie hier toch staan today, ja, yesterday?
Ja, een einddatum, maar er zijn bijvoorbeeld dingen die je toch alleen maar in het weekend kunt doen of zo.
Ah, wel, dan zet je een einddatum op zondagavond.
Ja, maar dus bijvoorbeeld op Maarten zijn... Maarten die doet dus de administratie van de Google Wave. Maar ja. Die doet dat altijd op dinsdag, denk ik. Of op maandagavond.
Ja, ja.
Maar dan zou dat bij u daar heel de week in staan. En dan met vervaldatum maandag. Maar dan staat dat u daar eigenlijk gewoon in de weg. Want dat is iets wat je niet gaat doen totdat het maandag is.
Ja.
Dus dan moet je starten.
Wacht maar, David, trek even in en uit. Want je zit aan het...
Topanga zegt ook dat erin staat, dus misschien moeten we Davy...
ja, ik zie het ook dat ze het zegt.
Ik denk dat de bedoeling is van een to-do-lijst, Davy, dat er al uw taken altijd in staan.
Nee, dat is niet waar.
Wacht. Stop. Stefan, geef Davy gelijk.
Ja, nee, ik kan dat wel volgen. Maar ik weet, wat is die Things... kan je ze ook gaan instellen dat je bepaalde zaken een startdatum geeft, zodanig dat bijvoorbeeld de zaken die je enkel in het weekend kan doen, dat die niet, zoals Davy zegt, niet nu tussen je to-do's staan, waardoor dat je een duidelijker beeld hebt van de to-do's die je...
Uw to-do moet zijn wat je to-do
op dit moment
hebt.
Zou moeten
wat je to-do hebt.
Ik heb dat in OmniFocus ingesteld, daar staat een boodschappenlijstje in.
Mm-hmm.
En als ik dingen bedenk die ik moet kopen, dan gaan die in de context boodschappen. En dan komt er automatisch in mijn to-do, persoonlijk, komt er dan boodschappen doen. Maar ik ben daar, als ik thuis ben, niks mee dat ik 2 tomaten moet komen kopen, 3 courgetten
ja,
en
ja, waar,
gehakt. Maar op het moment dat ik de winkel binnenstap, dan zegt mijn iPhone van, ah, kijk, je zit in de smatch, jij moet deze kopen. En dan heeft een to-do pas zin, als daar alles op staat wat je nog moet doen, zonder dat jij je startdatum...
Ja, oké, oké, ik kan volgen. In de chat wordt ook gezegd dat Remember the Milk, dan B zegt dat, is dat ook zo? Blijkbaar gebruik ik dat niet, want ik gebruik al bijna 2 jaar Remember the Milk, dus dat is iets wat ik nooit gebruik.
Maar ik zal daar
heb.
Anders op Barkamp, Antwerpen, zoiets rond doen.
Serieus? Ah, dit was eigenlijk een gigantisch lange inleiding voor Barkamp Antwerpen.
Nee, ik wou daar iets anders doen, maar ik zal anders dat doen.
Wel, vertel eens wat je gaat doen op Barkamp Antwerpen, op 26 maart.
Het is iets over to-do's.
Ah, wel. Ja, maar uw titel was toch iets met Omnifocus, hè?
Ja, maar ik zal het zo algemener maken.
Nou, dat is goed.
Ik ging normaal zien zo how to become... Ah ja, ik kan het eigenlijk zo integreren. Hè. How ja. to become an Omnifocus god.
Ja,
ja Topanga zegt nog dat zij het vooral leuk vindt omdat ze dan samen met haar echtgenoot 1 lijst kan beheren.
Ja,
ja, ja dus dat is, meer dat op Barcamp Antwerpen. Dus.
Ja. Nu we toch over Barcamp Antwerpen op 26 maart bezig zijn. Cindy, gaat je ook een presentatie doen daar?
Ja, ik wil wel, maar ik weet niet over wat.
Ah, oké. Okay. Ik ging vragen waarover, maar dat...
Wel, als iemand zo denkt dat ik nog iets interessants te vertellen heb, dan... Ik zeg een tips altijd welkom, maar mijn doctoraat vind ik niet bepaald het juiste topic voor op een barcamp, want anders gaan jullie allemaal lopen.
Ik weet het niet. Je kunt proberen.
Goh, ja.
Je kunt er een spelletje van maken. Wie blijft het langste zitten? Stefan, heb jij iets op barcamp?
Ja, misschien. Ik weet eigenlijk nog niet. Ik was van plan van iets te doen, maar... ik denk dat ik het gewoon echt nog even ga bewachten.
Ja. Ik weet dat Marco wel een heel interessant onderwerp heeft, hè Marco?
Ja, voor degene wat dat leuk vinden natuurlijk.
Vertel eens.
Ik ga het hebben over modelraketten. En dat zijn niet zomaar statische modellen, maar ook die dingen wat echt vliegen.
En je gaat uitleggen hoe daarmee te beginnen, veronderstel ik.
Ja, wat het inhoudt is een beetje en wat van eisen er allemaal zijn, wat van soorten er zijn. Dus een beetje kort samenvatting van wat de sport, want in Amerika is het zelfs een sport inhoudt.
Ja, ik zie op barcamp.be dat er ondertussen 51 personen ingeschreven zijn voor de barcamp. Dus ja, het gaat leuk worden.
Straks... Ja, wat ga jij doen, maar
of niet?
Ik ga zorgen dat niemand de laptops en de microfoons van Tech45 meepikt.
Hello.
Nee, ik zal eens nadenken. Als je suggesties hebt, wil ik laat het horen.
Ja, vertel eens iets gewoon over hoe jij je lessen doet of hoe je je podcast gebruikt in je klas of zo.
Ah,
zoiets. Ja, dat zou ik wel willen weten.
Dat is misschien wel een goed idee.
Kijk Maarten, voor u hebben ze tips.
Goed, ik ga er eens over nadenken. Wij gaan ondertussen verder. Wie had ik gehad qua tips?
Nee.
Davy, jij staat hier als volgende.
Ja, mijn tip is dit. Dat is een iPhone game, zoals al zo vaak bij mij het geval geweest is. En ik speel thans niet veel spelletjes. Is Sir Mistu. En Sir Mistu is een spelletje dat volledig met de hand getekend is. Het doet mij eigenlijk een beetje denken aan de World of Richard Scarry. Omdat het ook zo met straten getekend is en zo het perspectief komt goed overeen. Nu, Sir Mistu is een blinde man, een kale blinde man, met een stokje en een handje. En op een bepaald moment is Sir Mistu zijn bloemen aan het water geven en denkt hij, ik heb een hongerke, ik ga een pizza maken. En hij begint zijn pizza uit te rollen, hij doet er tomatensaus op, hij wil de olijven nemen en op dat moment voelt hij dat de olijven gepikt zijn. En dus gaat Sir Mistu op zoek naar de olijven. Nu, wat is de bedoeling van het spelletje? Je ziet een soort omgeving, een weg met mannetjes op. En die mannetjes die bewegen, auto's komen aan en afgereden, fietsers komen door. Na een aantal levels ga je onder water, waardoor dat er vissen voorbij zwemmen. En jij moet een weg tekenen die Sir Mistu zijn hondje moet uitleggen aan zijn baasje van hier, zo moeten we gaan zonder dat je doodgaat. Het Frogger-gehalte is heel groot. Mm-hmm. Maar onderweg moet je dus niet alleen oversteken of naar het puntje gaan, maar je moet ook zoveel mogelijk olijven onderweg zien terug te vinden. En het is ontzettend mooi. Het liedje dat wordt gespeeld is Dandelion van de Black Atlantic, waarvan ik ook zeer het album en zo kan aanraden. Daar kun je gratis downloaden op theblackatlantic.com trouwens. Een kwestie dat jullie eens goede muziek luisteren. En ja. Dus dit noemt Sir Mistu, The Great All of Pursuit.
Helaas voor iPhone OS 4. En zo verder. Dus ik kon het niet testen. Maar het zag er heel mooi uit.
Ja, het is eigenlijk echt plezant. Er is zo een level. En ja, je tekent gewoon je lijntje en je ziet wat er gebeurt. En dan loop je gewoon boek onder een auto. En dan moet je zo 6 of 7 lijntjes trekken dat die zo op en af de stoep gaat. En dan terug over de straat. En dan maar hopen dat de auto je niet omver rijdt en zo.
En het is echt met de hand getekend. Hè. Je ziet het op de website onderaan.
Ja, en
onderaan.
Ook zo het retina display maakt het zo echt alsof je in een boekje waar iemand getekend heeft.
Dat is fenomenaal mooi. Sir Mistu, srmistu.com. Dank u, Davy. Stefan.
Ja, ik wou een beetje in de trend blijven van mijn kort nieuws. Aangezien dat ik toch kort nieuws had, had ik ook een website gevonden waar ze al een aantal screencasts over de nieuwe Xcode 4 hebben, die je gratis kan bekijken, een zestal. En dat is bij de mensen van Pragmatic Studio. En ik zal ervoor zorgen dat de link in de chatroom komt en ook in de show notes. Dus gewoon weer een aantal tutorials die u een aantal basisvaardigheden van de nieuwe Xcode 4 aanleren.
Prima. Marco?
Twee tips. Eentje weet ik niet 100% zeker of we die al deze keer gehad hebben. Dus daar begin ik maar mee. Dat is de App Store Expense Monitor. dat is een applicatie voor de Mac. Waar je eenvoudig kan zien hoeveel je eigenlijk hebt uitgegeven aan je App Store. Dus je applicaties aankopen in iTunes. Dus voor je iPhone of voor je iPad. Dat kan per account kan dat overzicht gegenereerd worden. En ja, het is best schokkend om te zien.
In uw geval is het schokkend. Voor normale stervelingen niet.
Oh, daar ga ik ook direct een.
Stefan heeft uitgegeven voor 70 euro. Ik denk dat ik daar nog niet gedaan komen. Maar Marco, mag ik het zeggen, Marco?
Ja, man.
Marco heeft voor 1584 euro uitgegeven in de App Store. Ik vind vooral zijn
plus 79 cent, want ik heb die net van Davy, wat Davy noemde ook net.
Ik vind die relatie erin staat, vind ik wel leuk. 100 nazi scalps.
Ja.
Wat is dat voor iets?
Een soort shooter, die is wel leuk.
1500 euro.
Dat wil ik ook wel eens.
Je hebt ze nog allemaal, nee.
Ik heb ze nog allemaal, ja.
Ja, het voordeel is wel bij die App Store, je kunt als je ze weggedaan hebt en daarna wilt je ze terughalen, dat is verniet dan, hè. Het is gratis, ja. Hè. Amai.
Oh, hij is aan het laden. Spannend.
Ja, laat het ons dadelijk weten. Ik ga ondertussen.
Oh, jong. 182 euro.
Oh, dat valt mee. Wie doet beter dan Marco Frisse?
Ik heb nog een
Marco.
Tip.
Tweede.
Een iPad-app. Volgens mij is het alleen iPad. Ik weet niet 100% zeker. Motion Math HD. En het is een leerzaam wiskundespelletje. Eigenlijk heel eenvoudig. Je moet een ster, een zonnetje, moet je bouncen door je iPad te kantelen. Maar je krijgt breuken te zien. Dus je ziet bijvoorbeeld een half. En onderaan in het beeld staat een lijn. En dan moet je dat balletje precies op de helft terecht laten komen. Als je 3/4 ziet, moet dat op 3/4, enzovoort, enzovoort. Dus
mooi.
Het is, voor de kinderen is het ook erg leerzaam. Zo leren ze goed met breuken werken.
Mm-hmm. En dat is moeilijk genoeg al, breuken, dus.
Ja.
Wat was die URL in de show notes, veronderstel ik? Wat was de naam van de applicatie?
Ja, de iTunes link, ja.
Ja, Goed.
Gekocht.
Ja, gekocht, onmiddellijk. Motion Mad HD. Ik ga dit keer eens wat lokale link love geven. We hebben vorige week een prachtige recensie gekregen over onze podcast van de mensen van de Mac-website borsato.be met dubbele O achteraan. Voor degenen die borsato.be nog niet kennen, ik ga even citeren van een website. Borsato staat voor avontuur, passie en experiment in het Mac-gebeuren. Bij Borsato staat de gebruiker centraal die op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden om zijn Mac te optimaliseren, uit te breiden en nieuwe dingen te ontdekken. Dus doe mij een plezier en neem allemaal eens een kijkje op borsato.be met twee O's achteraan. En daar vind je ook, als je een beetje naar beneden rolt, onze hele mooie recensie, waar ik alvast heel blij mee was. Ik denk de rest ook, hè?
Ja, hè.
Voilà. Goed, we zitten aan 1 uur en 5 minuten. Hier gaan we afsluiten. Cindy, waar kunnen we u vinden?
Drsmitty.com en op Twitter.
Als Dr. Smetty.
Als Dr. Smetty. Ja.
Davy.
Op about.me/Davy.
Stefan. Krijgt een bericht ondertussen.
Telefoon.
Dat is niet bij mij, denk ik.
Jawel, jawel, jawel.
Mijn telefoon ligt beneden, dus.
Oh, oké. Okay.
Ja, bij mij kan je treffen op Twitter, @StefanLessage en de website devia.be.
Devia.be. Marco.
En Frussen op Twitter en mf72.eu op internet.
En ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter als Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes zouden we heel fijn vinden. Of reviews op een website zoals Borsato vinden we ook fijn natuurlijk. Fan worden op onze Facebookpagina kan ook. Te vinden via facebook.com/tech45cast. En we benaderen daar de 200 fans. Reacties op deze aflevering via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als Tech45Cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kan je taggen met Tech45 op delicious.com. Dit was nummer 51. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 22 maart vanaf 21:30. En binnen twee weken op zaterdag 26 maart zijn we op Barcamp 5 in Antwerpen. Tot volgende week. Tech45.